Goedemorgen gemeente, fijn dat u allemaal weer vanmorgen aanwezig bent om het woord van God te mogen horen en dat willen doen zoals al gezegd is uit Psalm 121. Psalm 121, ik denk velen met mij een van mijn lievelingspsalmen en ook een geweldig mooie psalm waarin de grootheid van God tot uitdrukking komt. Er staat boven: God bewaart zijn volk. Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. De Heere is uw bewaarder. De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal u uitgaan en uw ingaan bewaren. Van nu aan tot in eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing. Ik heb ook boven de preek gezet, en zoals ook op uw plaatje staat, bewaard door God. Het is al heel wat jaren geleden, en dat ik bad voordat ik naar bed toe ging, dat bekende gebed wat u misschien velen met mij ook hebben gebeden: ik ga slapen, ik ben moe. Sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Waarna je met een gerust hart in bed stapte en lekker ging slapen, vertrouwend erop dat de Heere ook die nacht over je leven zou waken. Was het vandaag de dag nog maar zo kindelijk eenvoudig, zou ik willen zeggen. Met onbezorgd hart in je bed stappen, in het vertrouwen dat de Heere ook deze nacht over jouw leven de wacht houdt. Is de praktijk immers niet vaak heel anders? Rustig gaan slapen is voor velen van ons, ook christenen, een grote opgave, ja, soms een te grote opgave. Uren wakker liggen, piekeren over wat je bezighoudt, zorgen maken over de dag van morgen, tobben over je gezin, je familie, je vrienden, over alle dagelijkse gebeurtenissen in de wereld, gebeurtenissen die je uit de slaap houden, natuurrampen, oorlogsgeweld, conflicten tussen etnische groepen, aanslagen op christenen. Het lijkt wel of er elke dag weer een brandhaard bij komt. En het mensenleven lijkt met de dag steeds minder waard te worden. Een groeiend gevoel van onveiligheid, onzekerheid, ja, van wanhoop wat er allemaal niet kan gebeuren, kan zich soms zo meester van ons maken dat we daarvan wakker liggen. Soms hoor je wel zeggen dat de wereld nooit meer hetzelfde zal zijn. Ons leven is voorgoed veranderd. De toekomst ziet er somber uit en we vragen ons voortdurend af: wat brengt de dag van morgen? Wat komt er straks weer op onze weg? Vragen die je uit de slaap kunnen houden, waar je letterlijk wakker van kan liggen. Maar is er bij al die zorgen, bij al dat tobben en piekeren in slapeloze nachten, ook nog iets van dat kindelijk geloof in de bewarende hand van God? Leeft er diep van binnen nog dat kindelijk vertrouwen dat de Heere God ons kan en ons wil bewaren? Zelfs als de ene naar de andere rampspoed over ons leven komt. Het antwoord op deze vraag proberen we vanmorgen te ontdekken in Psalm 121. Een pelgrimslied of een bedevaartslied. De Statenvertaling zegt nog heel mooi: een lied hama'alot. Dat betekent een lied van de opgangen, van de opklimmingen, van de traptreden. De Psalmen 120 en tot en met 134 worden trouwens allemaal liederen hama'alot genoemd. Liederen van de opgangen, van de opklimmingen, van de traptreden. En voor deze omschrijving zijn diverse verklaringen gegeven. Ik noem u een paar. Een verklaring is dat die 15 psalmen genoemd zijn naar de 15 traptreden die de levieten moesten beklimmen naar de tempel. En onderwijl zongen ze dan de 15 liederen van de opgang. Een andere verklaring zegt dat Hamaalot slaat veel meer op de ritmische vorm van de psalmen. Een derde uitleg zegt dat de liederen verwijzen naar de Israëlieten bij hun terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Maar de inhoud van de liederen stemt daar niet helemaal mee overeen. Meer waarschijnlijk is dat deze 15 psalmen werden gezongen door de pelgrims, terwijl ze opklommen naar de tempel in Jeruzalem. Jeruzalem dat op 7 heuvels gebouwd is. Om daar de 3 belangrijkste Joodse feesten te vieren. Pascha, Pinksteren en Loofhuttefeest. Psalm 121 is ook een lied van de opgang, omdat daarin gedachten worden beschreven die als een wenteltrap omhoog klimmen en een climax bereiken. Zo gezien symboliseren ze als het ware een geestelijk opgaan, een geestelijk opklimmen van de psalmist naar zijn God. Hij heeft een groot verlangen in zich om echt een ontmoeting te hebben met zijn God. Om hem met hart en ziel te kunnen aanbidden. Zoals, als het goed is, in het hart van elke gelovige op een verlangen is naar oprechte gemeenschap met zijn God. Als gelovigen zijn wij toch ook op doorreis naar het hemels Jeruzalem? Zijn wij pelgrims onderweg? Nou, op deze reis naar het hemels Jeruzalem mag de gelovige rotsvast vertrouwen op Gods hulp en bescherming. En de centrale gedachte van deze psalm is dan ook de bewarende hand van God. De woorden bewaren en bewaarder, zoals wij in onze Nederlandse tekst lezen, staan er 6 keer in deze korte psalm. Het is God die hulp en bescherming biedt. Hij is in de eerste plaats de bewaarder van de schepping. En hij is in de tweede plaats de bewaarder van Israël. En in de derde plaats de bewaarder van elke gelovige. Zoals God waakt over zijn schepping, zo waakt hij over Israël en waakt hij over het leven van iedere gelovige. En de climax van alles is dat Gods bewaring allesomvattend is, alles voldoende is en eeuwigdurend is. Als wij nadenken over de eerste punt, God bewaart de schepping, dan zegt vers 1 ons dat de psalmdichter zijn ogen opheft naar de bergen. Nou, sommige bijbelvertalingen, waaronder de MBG en de NBV, die denken dat dat met een vragende blik is. Zo van waar komt mijn hulp? Van wie komt mijn hulp? Maar de anderen, de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling, denken dat de psalmist heel bewust naar boven kijkt. In de zekerheid dat God zijn helper en bewaarder is. En deze tweede gedachte vind ik eigenlijk het meest terug in deze psalm, die in alle opzichten een rotsvast vertrouwen in de Heere God uitademt. En de psalmdichter beschrijft in deze psalm hoe hij op weg is naar Jeruzalem. En de reis in die tijd, dwars door het rotsachtige bergland en het onherbergzame gebied van Judea, was in bepaald opzicht niet ongevaarlijk. In de eerste plaats waren de wegen moeilijk begaanbaar. We kunnen ons dat wel voorstellen. Van die smalle bergpaadjes langs diepe afgronden, met her en der losliggend gesteente, waarover je makkelijk kon struikelen en vallen. Met alle fatale gevolgen van dien. In de tweede plaats liepen de reizigers het risico om te worden aangevallen door wilde dieren of door roversbenden, die dat onherbergzame gebied onveilig maakten. Zoals bijvoorbeeld in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Hij hielp een Jood die zwaar gewond was en uitgeschud door struikrovers op de eenzame weg van Jeruzalem naar Jericho. En voeg daarbij in de derde plaats het klimaat van Israël, met zijn snikhete dagen en zijn ijskoude nachten. En het is duidelijk dat reizen in die tijd naar Jeruzalem bepaald geen makkie was. Je was als reiziger er lang niet zeker van dat je daar ook levend in Jeruzalem zou aankomen. En toch jaagt dit de psalmist alles geen angst aan. Bij elke stap die hem dichter bij de tempel in Jeruzalem brengt, beseft hij meer en meer dat hij in alles volstrekt afhankelijk is van zijn God. Zijn veiligheid is niet afhankelijk van hemzelf, maar van God, leert vers 3 aan. Daar staat immers, hij zal niet toelaten dat zijn voet wankelt. Dat is een Joodse manier van zeggen, waarbij een deel staat voor het geheel. Met de voet bedoelt de psalmist dus het gehele lichaam. Er staat dus eigenlijk, God zal ervoor zorgen dat ik niet struikel, niet mijn evenwicht verlies en niet onderuit ga. En in het Hebreeuws staat dat niet trouwens helemaal vooraan in de zin. Om het extra te benadrukken, niet zal hij uw voet laten struikelen, laten wankelen. Het woordje niet komt trouwens 6 keer voor, ook in deze psalm. De psalmist wil daarmee benadrukken dat hij er niet aan twijfelt of de Heer hem zal kunnen bewaren. Hij is boordevol vertrouwen en kijkt met verwachting omhoog naar de bergen. Daar ligt Jeruzalem. Daar ligt de tempel, de woonplaats van God. Daar mag hij zijn Heer ontmoeten. In geloof rekent hij er stevast op dat God met Gods hulp zijn einddoel te zullen bereiken. Ik weet niet of u of jij deze psalm al eens gezongen of gelezen hebt toen je in een hele moeilijke situatie zat. Toen je het zo moeilijk had dat je dat letterlijk met geen woorden kon beschrijven. Niet bij machten om je onzekere gevoelens over je moeite en zorgen te uiten. Je lijdt aan een levensbedreigende ziekte. Of je wacht op een zware operatie. Je huwelijk, dat van je familielid of dierbare vriend, dreigt op de klippen te lopen. Je man of vrouw krijgt een auto-ongeluk. Dus je kind gaat het de verkeerde kant op. Je baan staat op het spel, of je hebt al ontslag gekregen en je weet nu niet hoe verder. Het zijn allemaal gebeurtenissen die diep kunnen ingrijpen in ons leven. Gebeurtenissen die voor onze ogen oprijzen als hoge en massieve bergen, zoals je wel ziet als je op vakantie bent in het buitenland. Hun grootsheid, hun onverzettelijkheid, hun onwankelbaarheid maken zo'n grote, diepe indruk op ons, dat wij ons klein en machteloos gaan voelen. Nou, precies zo kunnen de moeite en problemen in ons leven oprijzen als hoge, massieve bergen, onverzettelijk, en ons een gevoel geven van kleinheid en machteloosheid. In zulke situaties is het vaak moeilijk om juist niet naar beneden te kijken en niet op de omstandigheden ons blind te staren. Omdat die omstandigheden ons zo vaak kunnen verlammen dat we geen uitweg meer zien. Waar we dus ook letterlijk wakker van kunnen liggen. Vanmorgen roept de psalmist op om onze blik af te keren van onze dagelijkse moeite en zorgen en naar boven te kijken. Om hulp en kracht en wijsheid van boven te verwachten. Kijk omhoog, roept de psalmist. En roept het ons toe. Zie op naar de Heere God, die de almacht heeft om oneindig veel meer te kunnen doen dan wij kunnen bidden of beseffen. Bij Hem, alleen bij Hem, zijn we meer dan het juiste adres wanneer we in een uitzichtloze situatie beland zijn. Als we ons tekort voelen gedaan door anderen, of als we onszelf zo vaak tegenvallen. De christelijke instelling is, kijk naar boven. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Alleen als we naar God opzien, vinden we de hulp die we nodig hebben. De uitredding uit onze moeite, zorgen en problemen. Hij die de reusachtige en onverzettelijke bergen heeft gemaakt. Hij is immers ook onze maker. Hij heeft ook ons geschapen en weet hoe we in elkaar zitten. Hij kent ons door en door. En hij is op de hoogte van elke crisis in ons leven en van de geloofstrijd die dat met zich brengt. Onze hulp en onze verwachting, dat beleiden we ook aan het begin van elke dienst, is van de Heere die nooit faalt of tekortschiet. Hij is de enige hulpbron met onuitputtelijke en onbegrensde macht. En dan krijgen we niet altijd antwoorden op onze vragen. En kant-en-klaar de oplossingen voor onze problemen. Toch is de Heere in alles volledig te vertrouwen. Hij is immers de bewaarder van zijn schepping. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft, is ook zeer wel in staat om ons te geven wat we nodig hebben. De Almachtige God, die de natuurwetten heeft gemaakt om hemel en aarde in stand te houden, loopt echt niets uit de hand. denkt hij zich bijvoorbeeld in wat er zou kunnen gebeuren als God ons niet de zwaartekracht had gegeven. Wij zouden letterlijk geen been hebben om te staan. Nergens houvast aan hebben. En dat alleen al laat zien welke macht, ja, welke supermacht God ter beschikking heeft om ons vast te houden en te bewaren. En daarbij is de Heer niet aan één plaats gebonden, maar hij is overal aanwezig. Hij weet wie we zijn, waar we zijn en welke omstandigheden we verkeren. God is erbij. En ons de vraag, hoe stevig staan we dan in onze geloofsschoenen? Als de zorgen en moeite ons aanvechten, klemmen wij ons dan des te meer vast aan de Heere God? Willen we hem ook in onze moeite vertrouwen? En geloven we dat hij elke moeilijke situatie in ons leven meester is? Moeten wij niet leren om ons vaker onze ogen te sluiten voor onze omstandigheden en meer oog te krijgen voor de Heere en de macht die hij heeft? Zonder oog voor de Heere, dat is zonder geloof in hem, komen wij echt niet ver. Dan zijn we als het volk Israël dat het beloofde land niet bereikte vanwege ongeloof. Omdat het niet geloofde in de bewarende hand van God. Nou, ons dagelijks leven is ook geen rustige, kalme wandeling over veilig gebaande wegen. Integendeel, het is veel meer een survivaltocht, een overlevingstocht. Een reis met verdrukking en lijden. En die om een vasthoudend geloof vragen in de bewarende hand van God. Vertrouwen we hem zo voor 100%? Geloven we zo onvoorwaardelijk in hem? Weet wel, hoe meer u of jij ernaar verlangt om de Heer beter te leren kennen, hoe zwaarder je reis zal zijn. Want de toegangsweg tot God zal nooit zonder moeite of beproeving zijn. Hoe groter ons verlangen naar de gemeenschap met de Heer, hoe meer zijn tegenstander de duivel erop uit zal zijn, zijn best zal willen doen om ons bij hem vandaan te houden. Hij beloert ons op onze reis naar het hemels Jeruzalem, om ons onderweg het leven zo zuur mogelijk te maken. Hij zal alles in het werk stellen dat we uitsluitend oog zullen hebben voor onze omstandigheden die ons benauwen. Maar dat we geen oog zullen hebben voor de hulp die God kan geven. En waarom doet hij dat? Omdat we ons hoofd stilaan in de schoot zullen leggen en ons teleurgesteld van God zullen afkeren. Zo werkt de duivel, de vader van de leugen, de mensenmoordenaar van het begin. En dat verklaart, denk ik, waarom veel gelovigen wel belijden hun hulp van de Heer te verwachten, maar dat ondertussen twijfel hun hart in hun hart komt. En zich afvragen, als God daadwerkelijk wel in staat is om mij te helpen, is hij er dan ook echt bij als ik op die operatietafel lig? Als een familielid of vriend wegteert door een slopende ziekte? Als alles in mijn leven dreigt verkeerd te lopen? Kan de Heer mij dan daadwerkelijk helpen? Als het lijden waarvoor ik vrees dan toch bewaarheid wordt? Ja, zegt de psalmist volmondig. En hij spoort zich aan door te wijzen op de rijke beloften van God. Zijn vertrouwen ligt in de persoon van God, die de beschermer van Israël is. En de psalmist verwijst daarbij niet voor niets naar Israël. Want aan de heilsgeschiedenis van Israël kun je immers aflezen dat God een helper is. Hij is de bewaarder van Israël, hebben we gelezen in vers 4. Want uit alle volken van de wereld koos God zichzelf één volk, Israël. En hij leidde dat volk uit de slavernij in Egypte. En hij hield Israël en volk en land bij elkaar gedurende vele eeuwen van verstrooiing over deze wereld. Ook na het uitroepen van de Joodse staat in 1948, toen 500.000 Joodse soldaten de ongelijke strijd moesten aanbinden met 5 miljoen fanatieke moslims, was het God die Israël bewaarde. En ook in de oorlogen daarna. Tot op de dag van vandaag worden land en volk bedreigd door Arabische buurlanden. En wat zal de toekomst nog meer brengen voor Israël? Het staat in de brandpunt van de belangstelling. Het is een van de brandhaarden in deze wereld. Maar zal altijd en onder alle omstandigheden kunnen rekenen op Gods zorgzame bescherming. In de 18e eeuw was er een hofpredikant aan het hof van Frederik de Grote, de koning van Pruisen. En deze hofpredikant werd meer dan eens door de ongelovige koning op de proef gesteld vanwege zijn geloof. Op een keer tartte de koning hem weer met de vraag: geef me dan bewijs dat God bestaat. Waarop de predikant, uitkijkend door het raam van het paleis naar de binnenplaats waarin Jood liep, en zei: de Joden, mijn koning. Waarmee hij wilde zeggen: koning, dat er nog steeds vandaag de dag Joden zijn, bewijst dat God bestaat. De geschiedenis van Israël is de geschiedenis van de bewarende hand van God. Het Hebreeuwse werkwoord voor bewaren, shamar, betekent beschermen, onder je hoede nemen, toezicht houden op. Je komt ook tegen in de zegenbeden van nummer 6, waarmee we de eredienst vaak afsluiten. Hè? De Heere zegen u en hij behoede u. Dat is, hij bewaar u, hij beschermt u. Nou, van dat woord shamar is het Hebreeuwse woord shimrot afgeleid. Dat betekent vrij vertaald beschermers van de ogen. Je oogleden dus. God is dus de bewaarder van Israël. Dat betekent zoiets als: God is, vormt de oogleden van Israël. Zoals onze oogleden ons beschermen tegen het felle zonlicht, zo beschermt God zijn volk tegen alle gevaren. Zo gevoelig en waardevol een oog is, zo kostbaar en waardevol is Israël voor God. Want wie hem aanraakt, raakt zijn oogappel aan, zei de profeet Zacharia. God beschermt zijn oogappel Israël. Wie aan Israël komt, komt aan de bewaarder van Israël. Krijgt het aan de stok met God. Wat een heerlijke bemoediging, denk ik. In de eerste plaats voor Israël, maar ook voor ons. Want God is een bewaarder, maar bovendien een betrouwbare bewaarder, zegt de psalmist. Omdat hij niet zal sluimeren of slapen. De intense betrokkenheid van God blijkt uit zijn voortdurende waakzaamheid. Zijn ogen zijn nooit gesloten. Onze God valt nooit in slaap door vermoeidheid. Heidense volken hadden afgoden die konden slapen. Denk aan de 450 Baal-priesters op de berg Karmel in hun krachtmeting met Elia. Zij liepen aanhoudend tot hun afgoden, maar die hoorden niet. Elia bespotte hen zelfs en zei: roep met luide stem, hij is immers een god. Hij is vast in gedachten, of heeft hij zich vast afgezonderd, of is hij vast op reis. Misschien slaapt hij wel en moet hij wakker worden. Bij Yahweh, de God van Israël en ook onze God, hoeven we dat nooit te doen. Hij slaapt nooit. Hem hoeven we nooit wakker te roepen. Hij staat 7 dagen per week, 24 uur per dag klaar. Israël kon, net als wij, af en toe inslapen en God ontrouw zijn. God echter blijft altijd trouw en houdt voortdurend een oog in het zeil. Een vrouw in het Midden-Oosten ging naar haar koning met het verzoek om haar bezittingen te vergoeden die 's nachts gestolen waren. En de vorst vroeg hoe dat het nog mogelijk was geweest. En de vrouw antwoordde dat zij in slaap was gevallen en dat dieven toen haar bezittingen hadden geroofd. Waarop de koning zei: maar dat is toch uw eigen schuld? Waarom zou ik uw bezittingen moeten vergoeden? Waarom zou ik u schadeloos moeten stellen? Waarop de vrouw antwoordde: mijn koning, ik ben gerust gaan slapen omdat ik er rustvast op mocht vertrouwen dat u over mij en mijn huis zou waken. En de koning was zo ingenomen met haar antwoord dat hij haar alles vergoedde. Nu, God is de koning der koningen. En hij is nog veel meer te vertrouwen. Hij staat altijd klaar om Israël en ook ons te beschermen, te bewaren. De bewaarder van Israël is ook onze bewaarder. Let u maar eens op die parallel in de versen 3, 4 en 5. Er staat uw bewaarder en in vers 4 de bewaarder van Israël en in vers 5 weer uw bewaarder. God houdt dus net zo goed de wacht over Israël als over ons leven. De bewaker Israëls is ook de bewaker van ons leven. Net als Israël zijn wij kostbaar in Gods ogen. Koningen en presidenten hebben vaak een bodyguard. Een lijfwacht die erop moet toezien dat hij niets ergs overkomt. Nou, precies zo ziet God erop toe dat ook wij bewaard blijven. Hij is onze bodyguard, zou je kunnen zeggen. Onze lijfwacht. Hij heeft zich in Christus verbonden aan mensen en zijn leven gegeven aan het kruis van Golgotha. Daar stroomde zijn bloed als bewijs van het nieuwe verbond dat God sluit met elk mens die zich onvoorwaardelijk in geloofsvertrouwen aan hem overgeeft. God de Vader is onze bodyguard. Hij is de schaduw aan uw rechterhand, zegt de psalmist. Onafscheidelijk aan ons verbonden, als onze schaduw wanneer wij in het zonlicht lopen. Leven in de schaduw van de koning is in het Oude Testament ook het beeld van een veilig en vreedzaam leven onder de bescherming van de koning. In Klaagliederen 4, vers 20 wordt gezegd van Zedekia, de laatste koning van Juda, toen hij door de Babyloniërs gevangen werd genomen: onze levensadem, de gezalfde van de Heere, is in hun kuilen gevangen. Hij, van wie wij gezegd hadden, in zijn schaduw zullen wij leven onder de heidenvolk. God is niet anders. Wij mogen schuilen in de schaduw van zijn vleugels. Psalm 91 vers 1 zegt: wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van het Almachtige. God wil onze schaduw zijn, tegen de zon overdag en tegen de maan 's nachts. Wie wel eens in Israël is geweest, die weet dat de dagen daar overdag dus snikheet kunnen zijn en dat de nachten erg koud kunnen zijn. Overdag moet je wel iets hebben op je hoofd, om je hoofd te beschermen tegen de zon, om geen zonnesteek op te lopen. En 's nachts, ja, dan heb je vaak warme kleding nodig om je te beschermen tegen de vrieskou. Ook geloofde men in die tijd dat de heldere uitstraling van de maan voor krankzinnigheid en epilepsie konden zorgen. Daarom wordt in Matthäus 17 vers 5 een epileptische jongen een maanzieke knaap genoemd. Hoe het ook zij, de psalmist wil benadrukken dat de Heere dag en nacht bescherming wil geven. Hij is als een schaduw die je niet kwijtraakt. Onafscheidelijk aan ons verbonden. Hij is nooit ontrouw. Zelfs niet als wij mensen hem wel ontrouw zijn. Hij is een schaduw aan onze rechterhand. Waarom aan onze rechterhand trouwens? Wel, omdat in die tijd dat de zwakste plek van een soldaat was. Soldaten droegen een schild in de linkerhand en een zwaard in de rechterhand. En de rechterkant van de soldaat was daarmee meteen ook de kwetsbaarste plek voor aanvallen door de vijand. Nou, zo wil God aan onze kwetsbare rechterzijde staan. Ons nabij zijn op de plaats waar we het zwakst zijn. Waar we de grootste risico's lopen. Op die plek staat hij pal naast ons in het heetst van onze geloofstrijd. Als geloofsaanvechtingen ons te machtig dreigen worden. Psalm 16 vers 8 zegt: ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. Omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Ja, zult u zeggen, maar hoeveel gelovigen zijn er vandaag de dag niet die worstelen met zichzelf om het zicht op God niet kwijt te raken? Die het soms uitschreeuwen naar de hemel: God, waar was u toen mijn huwelijk op de klippen ging? Toen we ons kind verloren, toen u mijn baan kwijtraakte? Heren, waarom hielp u mij toen niet in die moeite? Ik herinner mij een christenvrouw, jaren geleden, die haar zoon vermoedelijk seksueel misbruikt, door zelfverdrinking moest verliezen. Deze vrouw werd overmand door verdriet en wanhoop bij de gedachte hoe haar zoon in dat donkere water was verdwenen. En toch vond zij troost in het woord van God, die haar liet zien dat diezelfde God die bij Jona was in de zee en in de vis, ook bij haar zoon in dat donkere water was geweest. En ondanks veel strijd kon ze blijven getuigen: Ik blijf eraan vasthouden dat de Heer goed is. Al heb ik veel vragen. Ook zei ze dat ze meer oog had gekregen voor het donkere, voor het ongrijpbare, voor de nood waarover de profeten in het Oude Testament ook spreken. En het woord van Jesaja stond in haar hart gegrift. Als hij in duisternissen gaat en geen licht heeft, laat hij dan vertrouwen op de naam van de Heere en steunen op zijn God. Werkt het zo ook niet in ons leven? Dat als wij onze greep op het leven verliezen, we ook het zicht op God kwijtraken? Dat het donker wordt om ons heen, dat we in duisternis wandelen? Maar is dat de schuld van God? Raakt God ons kwijt? Of zijn wij het juist die God kwijtraken? Zijn wij niet te zeer geneigd om zo te staren op onze omstandigheden, onze moeite en onze problemen, dat we vergeten op te zien naar God? Naar de onbeperkte macht die God heeft om ons te helpen en te bewaren in alle nood. En is dat nou niet juist zonde? Want Gods hulp is nog altijd beschikbaar, hebben we gezegd. Hij heeft toch beloofd bij ons te blijven als een schaduw aan onze rechterhand? Is zonde vaak niet de boosdoener die ons verhindert dat we Gods nabijheid ervaren? Zonde maakt immers scheiding tussen mens en God. Moeten wij niet veel meer, zoals dat kinderliedje ons zegt, onze ogen, onze oren, onze mond bewaren voor wat we zien, wat we spreken, wat we horen? Om zicht op Gods aanwezigheid te houden? In de slotverse van deze psalm komt de psalmist tot een climax. Zijn vertrouwen in God als bewaarder van de schepping, als bewaarder van Israël en als bewaarder van elke gelovige mondt uit in die geweldige, prachtige zegenbeden. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal u uitgaan en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. De psalmist weet dat hij onder alle omstandigheden zal mogen rekenen op Gods liefdevolle zorg en bewaring. Of hij Jeruzalem nu ingaat of uitgaat, als hij op reis gaat of naar huis terugkeert, ja, onder alle omstandigheden mag hij rekenen op Gods bescherming. In- en uitgaan, dat is een beeld van onze dagelijkse activiteiten. Zoals wij ook kunnen zeggen dat wij de deur uitgaan of de deur bij iemand plat lopen. In- en uitgaan is daar een verwijzing naar, een beeld van onze dagelijkse bezigheden. Maar het is ook een verwijzing naar het leven en de dood. Ingaan in het leven en uitgaan uit het leven. De psalmist wil benadrukken dat heel ons gaan en staan, heel ons leven van de wieg tot het graf, in de handen is van de Heere God. Hij is de bewaarder van elke gelovige. Nee, dat wil niet zeggen dat ons een rimpelloze hemel is beloofd. Nee, er kunnen soms inktzwarte wolken boven ons hoofd samenpakken. Het kan geweldig gaan stormen in ons leven, maar we mogen er rotsvast op vertrouwen dat in die stormen de Heere ons nabij is. Dat we daarin nooit alleen zullen zijn. De Heere zal onze ziel bewaren voor alle kwaad dat het leven met hem bedreigt. Hij weert niet alle moeite en zorgen uit ons leven, maar hij zorgt er wel voor dat we het contact met hem niet verliezen. Hij staat ons bij in ons in- en uitgaan, in heel ons doen en laten, totdat we de laatste adem op deze aarde uitblazen. Judas schrijft in zijn korte brief aan hem, nu die bij machte is u voor struikelen te bewaren en u smetloos te stellen voor zijn heerlijkheid in uw grote vreugde. De alleenwijze God, onze zaligmaker, zijn heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. God heeft ons geschapen, bewaart ons voor struikelen in het leven en brengt ons onberispelijk in zijn heerlijkheid. Hebben we die God niet nodig? Voelt u zich net als psalmist tekortschieten? Of denkt u het zelf wel af te kunnen? Weet u, op de doorreis naar het hemelse Jeruzalem kan geen enkele pelgrim zonder de hulp van God. We kunnen het niet alleen af. We hebben Gods hulp nodig voor alle gevaren en risico's op onze aardse levenstocht. En elk mens die denkt Gods hulp niet nodig te hebben, die is niet op weg naar het hemel Jeruzalem. Die zal moeten beseffen dat hij nog voor leeft voor eigen rekening en risico. Want ik denk dat juist onze hulpeloosheid en machteloosheid in alledaagse situaties, dat die een vingerwijzing zijn dat wij ons bewust zijn van onze eigen kleinheid en afhankelijkheid van de Heer. Juist onze behoefte aan goddelijke hulp is een bevestiging dat wij kinderen van de Hemelse Vader zijn. Want God wil uitsluitend kinderen hebben die hun vertrouwen rotsvast op Hem blijven vestigen. Die behoefte blijven hebben aan zijn hulp. Voor elke gelovige bevat Psalm 121 daarom een drievoudige zegen. In de eerste plaats dat onze hulp van boven komt en altijd voor het grijpen ligt. Voor elk mens die hulpbehoevend is en hulpbehoevend wil blijven. Een christen redt het niet zonder de hulp van God, zijn almachtige Vader. En daarom is zijn levenshouding altijd naar boven te kijken en niet naar beneden. Want van zichzelf hoeft hij geen hulp te verwachten. Alleen van God, die in Jezus Christus ons heeft bewaard voor de eeuwige dood. Op de machtige hulp van onze Schepper kunnen we ten volle vertrouwen. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft, kan ook ons helpen op de moeilijkste momenten van ons leven. Dag aan dag draagt Hij ons. De tweede zegen is dat God trouw is. God is er altijd. Slaapt nooit. Laat het nooit afweten. Ook als de oplossing voor onze problemen zich niet onmiddellijk aandient. Weet u, op mensen kunnen we niet altijd vertrouwen. Maar wel op de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Israël. Hij maakt zijn beloften dwars door alles heen waar. Zoals God door alle eeuwen met Israël is geweest, zo zal Hij ook altijd met ons zijn. Wat er ook gebeurt in uw leven, God is erbij. Er gebeurt niets zonder zijn toelating, zonder dat Hij het wil. Het loopt Hem echt niet uit de hand. De derde zegen van deze psalm is dat God niet slechts tijdelijk of een klein beetje helpt. Nee, Hij bewaart ons in en uitgaan. Dat is heel ons leven. Hij bewaart onze ziel voor alle kwaad. Ons hele wezen wordt bewaard voor zonde, voor overtreding, voor moedeloosheid, voor trots. Ja, voor alle machten van deze wereld. Voor alle machten van het vlees en voor de machten van de duivel. En dat is het allermooiste en dat is positief, onze ziel wordt ook bewaard voor Jezus Christus en voor het eeuwig leven. Een Engelstalige commentaar op Psalm 121 zegt: soul keeping is the soul of keeping. Het behoud van de ziel is de ziel van het behoud. Een behouden ziel is een behouden mens. Als gelovigen op reis naar het hemelse Jeruzalem lopen we risico's. Ontmoeten we onderweg veel gevaren. En twijfel of het einddoel wel zal worden gehaald kan toeslaan. De druk kan groot worden om de moed te verliezen, om er op te geven en op onze schreden terug te keren. Op die momenten komt het aan op onze geloofsvolharding. Het zal immers nooit langs veilige gebaande wegen gaan. De weg naar God is nooit zonder beproeving of moeite. Wie zal dan mijn voet voor struikelen bewaren? Vraagt de gelovige zich af. Broeders en zusters, we zullen struikelen. We zullen vallen. Maar we zullen nooit blijven liggen. God is onze bewaarder. Hij neemt ons altijd weer bij de hand. Trekt ons op. Doet ons weer opstaan. En geeft ons een duwtje in onze rug om verder te gaan. Als kind van God sta je er in deze wereld nooit alleen voor. God is er altijd bij. Jezus Christus heeft dat er immers zelf beloofd. Zie, ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van deze wereld. De toekomst mag naar menselijke maatstaven onzeker zijn. God kent onze toekomst. Ja, meer nog, Hij heeft die toekomst vast in handen. Geloofsvertrouwen in Hem bevrijdt ons daarom van alle angst, van alle onzekerheid. En mensen die de Heer zoeken en willen volgen, krijgt een rijke belofte van hoop in Jezus Christus. Jezus Christus geeft ons alle hoop. Ja, Hij is onze hoop. Hij geeft ons meer dan een hoop voor de toekomst. Een eeuwig leven met Hem. Geloof in Jezus Christus geeft de absolute veiligheid en zekerheid die geen mens op aarde kan garanderen. En met de Hebreeën schrijver kunnen we daarom in vol vertrouwen zeggen: de Heere is voor mij een helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Amen. Willen wij in aansluiting op de prediking zingen: Israël, verheug u. Israël, verheug u in uw maker, kinderen van Sion. Juich nu met uw koning. Zullen we dat staande met elkaar zingen? Als een ode aan de Heere God, de bewaarder van Israël en de bewaarder van ons gelovigen. Mag u een tweetal inzamelingen aankondigen. De eerste inzameling is voor de onkosten van deze dienst. En de tweede inzameling is voor de zending. En ik dacht dat dat was voor de familie Keizer in Senegal. Familie Keizer die, naar zij hopen, in juli en augustus naar Nederland te komen. En ook hebben laten weten ook een keer in ons midden te zullen zijn. Onderwijl zullen wij zingen tijdens de rondgang uit het lied Opwekking 181, Majesteit.